Bij Globalize. Vandaar ook dit thema, bruggen bouwen. Wij mogen online bruggen bouwen naar bijvoorbeeld moslims, die, voor wie het helemaal niet gemakkelijk is dat ze zomaar offline live contact hebben met mensen van andere geloven. En online kun je heel gemakkelijk toch die ander bereiken en kan die ander toch bij het evangelie komen. Maar we proberen ook bruggen te bouwen naar seculiere Nederlanders die niet zoveel meer hebben met het christendom, misschien juist alleen maar heel veel aversie hebben. En dat je toch weer kijkt van, ja, maar wat zijn dan thema's die hen wel aanspreken? En bruggen bouwen, dat is wat we doen naar mensen in cursussen, in de chat, die gewoon langskomen en waar je probeert de brug te bouwen naar die ander. Waar is die ander? En hoe kan ik die ander bereiken? Bruggen bouwen. Nou, dit was de introductie. En straks meer.
Dat we zo'n lied mogen zingen. Dat u de koning bent van alles wat leeft. Heer, en we willen ook bidden op dit moment, Heer, voor de kinderen die straks naar de kinderdienst gaan. Heer, wilt u met ze meegaan. Heer, dat ze een fijne tijd mogen hebben. Heer, wilt u bij de kinderwerkers zijn. Heer, dat ze uw liefde mogen delen door alles wat ze zeggen. Heer, wilt u straks ook met Martin zijn als die nog verder doorgaat over het thema bruggen bouwen. Heer, wilt u ons allemaal overvloedig zegenen. In Jezus' naam. Amen. Joël, als jij naar voren wil komen en dan mag je of het leeuw of het lam, of de een in de ene arm en de ander in de andere arm, maar voor de kindercollecte. En de gewone collecte mag ook rondgaan. En dan wens ik de kinderen heel veel plezier met de kinderwerkers. Een fijne dienst allemaal. En ondertussen, dat de collecte rondgaat, heb ik nog een paar mededelingen. Dinsdagavond is de introductiecursus voor de geïnteresseerden binnen gemeente Shekina. Dus ben je hier al meerdere keren geweest en wil je eigenlijk weten hoe de structuur is binnen Shekina, hoe alles hier gaat en alles werkt. 8:00 bent u welkom. Woensdag om 10:00, heb ik net al gezegd, is eerst de dankdienst van Kala Kwakkel. En om 8:00 s'avonds is discipelschapstraining Love and Impact. Start ook om 8:00. Vanavond is het Flevopraise. Start om 7:30, aanvang of inloop vanaf 7:15. En het begint om 7:30. Dan wil ik Martin het woord verder geven en ons mee te nemen in het thema bruggen bouwen.
Bruggen bouwen. Ja, dat was het thema dat bij me opkwam toen ik hier naartoe kwam. En dank ook voor de uitnodiging daarvoor dat we vanuit Global Rise hier mogen spreken. En toen ik dacht van ja, maar oké, hoe ga je dan het thema verder uitwerken? Toen kwam ik terecht bij een gedeelte uit Efeze, wat ik ook graag met u wil lezen. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. Ik lees het uit de Jongerenbijbel, dat is in de Statenvertaling. En daar staat, in Efeze 2, vanaf vers 1. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en van de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zal bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, als je nadenkt over het thema bruggen bouwen, dan mogen we als het ware een voorbeeld nemen aan de grote bruggenbouwer. Als er iemand een brug heeft moeten bouwen, dan is dat God wel. En als het niet is omdat hij de schepper is en wij zijn schepselen zijn, waar al een oneindig verschil in zit, dan is het nog wel veel meer omdat de zonde zoveel anders in de wereld gebracht heeft. En de brug ja, eigenlijk onmogelijk geworden is. Want, ja, zeg nou zelf. Kijk, er zijn best wel situaties waarin zich bruggen of kloven voordoen, maar waarin van beide kanten reikhalsend gekeken wordt naar een mogelijkheid om dat te overbruggen. Ik moest bijvoorbeeld denken aan een situatie die je hebt tussen Noord- en Zuid-Korea, waar soms dan die grens weer even open gaat en families nog steeds hopen op hereniging. Maar ja, in dit geval is de Bijbel er heel duidelijk over dat alleen God reikhalzend staat uit te kijken. En wij mensen, In principe helemaal niet. Alleen dat stukje van God, dat hij dus die brug wil bouwen, dat treft me telkens weer als ik dat hier lees in vers 4. Gewoon die twee woordjes, maar God. En wat daarvoor allemaal staat, wat we net gelezen hebben, dat is best wel heftig natuurlijk. Als het gaat over dood door fouten, door zonden, waarin we vroeger wandelden, het tijdperk van deze wereld. Ja, als we kijken naar het tijdperk van de wereld en we kijken nu naar deze wereld met alle conflicten, alle verwarring, alle polarisatie, alle, nou ja, het tijdperk van deze wereld. Ja, en waarin de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht werkzaam is. Mensen die zich niet laten leiden door de geest van God, maar door allerlei andere geesten. Waarin, ja, ook er, uit het onderzoek bleek dat er minder gelovigen zijn dan ongelovigen in Nederland, of minder kerkgangers dan kerkgangers. Maar aan de andere kant is Nederland nog zo religieus als het maar kan. Alleen zoeken we het bij allerlei anderen. En hier gaat het natuurlijk over de duivel, die werkzaam is en mensen tot ongehoorzaamheid wil brengen. Waarvan hier staat dat wij zelf daar ook verkeren. En wat is het mooi dat Paulus ook zelf hier zegt, ja, en het gaat niet alleen over die wereld, over jullie, over die heidenen. Nee, het gaat ook over ons. Hij heeft het ook over wij. Wij waren van nature kinderen van de toorn, net als die anderen. Dus wij als Joden zijn niet beter dan die heidenen. En dat is blijkbaar wat hier toch even weer zo opgesomd wordt. Terwijl we zouden kunnen denken, ja, maar moeten we het daar nou nog over hebben dan? Want het is toch, oh ja, voorheen, en dat was toch allemaal zo, en dit zijn we toch wel voorbij eigenlijk? Moeten we het dan nog steeds over dit hebben? Het trof me ook dat dit dus in hoofdstuk 2 staat. Niet in 1. Ik bedoel, in 1, als we dat zouden lezen, dan gaat het al over vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, vergeving van de overtredingen, rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft. We zijn een erfdeel geworden. En u bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is allemaal in hoofdstuk 1. En dan toch gaat Paulus hier nog even weer terug. Weer terug naar dit. Waarom zou dat nou zijn? Zou het misschien zijn omdat we niet moeten vergeten waar we vandaan komen? Zou het zijn dat we, als we heel eerlijk in ons hart kijken en als ik dat ook doe, ik ook zo vaak nog wat toch van die dingen aantref? Zou het, ja, zijn dat we ook voor onszelf moeten beseffen dat ook wij, als we ons gered mogen weten, gered zijn door de onmogelijkheid heen? Dat alleen dat wat God heeft gedaan, ons heeft kunnen redden. En God moest er nogal wat voor doen. Misschien is het ook dat we dat goed beseffen. Wat God ervoor moest doen om die brug te bouwen. Om bij het maar God uit te komen. Om, als je het in jullie thema uitdrukt, wat stap uit is, God moest nogal uitstappen. Want Daarvoor had hij de grootste uitvinding nodig die er ooit is bedacht. Als je nagaat wat allemaal prachtige uitvindingen zijn. En dit is natuurlijk ook één, zo'n mooie brug. Maar geweldige uitvinding, maar toch denk ik dat de meest bijzondere uitvinding is die van vergeving en verzoening. Het concept van vergeving en verzoening. Gisteren werd ik opgebeld door iemand. Was het vrijdagavond? Vrijdagavond geloof ik. En die vroeg mij: ja meneer, hoe zit het nou? Wat is nou dat christenen denken dat zij de claim hebben op redding en op de waarheid? En toen zei ik ook van ja, maar dat is dus dit. Dat het christelijk geloof vergeving en verzoening heeft. Niet een God die inderdaad verre weg is en waar mensen van, ja maar uiteindelijk hun best moeten doen om daar te komen. En eigenlijk nooit weten of dat lukt. Maar een God die zelf de brug heeft gebouwd. Vergeving en verzoening. Dat zorgt voor het maar God. En toch zijn ze ook zo ingewikkeld, vergeving en verzoening. En ik wil er wat dingen over zeggen. En tegelijkertijd besef ik ook dat ik dat in dit tijdsbestek en vanaf deze plek niet pastoraal kan doen of zo. Dus ik zeg wat dingen, maar als u een gegeven moment zegt van ja Martin, dat was makkelijk dat je dat zou beweren. Dan hoop ik dat u de vrijmoedigheid hebt om straks bij mij te komen en dat te zeggen. Want vergeving en verzoening. Ja, die horen eigenlijk helemaal bij elkaar. En toch zijn ze ook anders. En soms zijn ze ook niet bij elkaar. Vergeving, dat is namelijk eenzijdig. Dat is iets wat God heeft gedaan. En wat hij ook aan ons vraagt om te vergeven. Ook als die ander niet bij je komt en zijn spijt betuigt. Of eerlijk zegt wat hij verkeerd heeft gedaan. Ja, maar zeggen sommige mensen dan van ja, maar dat, zo werkt dat niet. Want als ik dan zou vergeven, dan is dat een soort goedkope versie van zand erover. Of eigenlijk zeg ik dan een soort van, het was blijkbaar niet zo erg. Want ja, ik kan het ook zo aan de kant zetten. Nee. Maar dat is niet wat vergeving is. Vergeving, als je het in één zin zou je zeggen, dat is de bereidheid om de pijn te lijden die jou is aangedaan, zonder dat die ander aan te rekenen. Bereidheid om de pijn te lijden voor wat die ander jou heeft aangedaan, zonder dat die ander aan te rekenen. Dat is wat vergeving is. En ja, dat is moeilijk. Vooral als het heel veel pijn is. Dan is dat ontzettend moeilijk. En dan is dat ook niet iets dat je zegt, nou ja, oké, dan moet ik de knop maar omzetten. En toch vind ik het zo'n geweldige uitvinding. Want vergeving brengt vrede. Het maakt je los van die ander. Het geeft vrede in je hart, het geeft vrijheid, het geeft ruimte. En het opent de weg voor verzoening. Of die nou al komt, of pas veel later komt. En het voorkomt bitterheid en over dat soort dingen. En vergeving, ja, dat is wat God deed. Door ook zelf de pijn te lijden. Door zelf te voorzien in een vergelding van alle schuld die er was. Die pijn leed hij zelf. En daardoor is er vergeving. Is er vergeving voor iedereen? Bouwt God die brug naar jou? Bouwt hij die brug naar Dronten, naar Nederland, naar deze wereld? En hij roept je als het ware, kom over de brug, kom bij mij. Want de vergeving ligt al klaar voor jou. Is het daarmee voor iedereen in orde? Nee. Want hij vraagt wel van ons om over die brug te komen. En hem te ontmoeten. En dat is tweezijdig. Voor verzoening heb je er altijd twee nodig. Voor herstel van de relatie zijn er twee nodig. En dit was voor God de ultieme manier om recht en liefde bij elkaar te krijgen. Want hij verlangde er altijd al zo naar om lief te hebben. En tegelijk moet en moest er ook wel recht gebeuren. Want als God iets zou doen van zand erover, ja, dan zou hij zijn eigen identiteit als heilige, volmaakte God te grabbel gooien. Recht moet gebeuren. En langs deze weg kon God liefde en recht bij elkaar brengen. En daarom kan er naar alles wat hier gezegd is in die eerste drie versen klinken, maar God, rijk in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde. Ja, inderdaad, toen wij dood waren, levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Het grote wonder van Gods uitvinding. Maar ja, waarom zou ik dat doen eigenlijk? En ik denk dat zoveel mensen in onze maatschappij zich dat ook afvragen. Waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik inderdaad zomaar vergeven? Want er moet toch recht gebeuren? Er zijn toch zoveel situaties die om recht vragen? Of het nou inderdaad is in je persoonlijk leven, of dat het gebeurt in de maatschappij. En ik moest daarbij denken aan dat verhaal wat in Matteüs 18 staat, over die twee dienstknechten, die een die een mega schuld had, die hem kwijtgescholden werd. En toen kwam hij die ander tegen, die maar iets schuldig was. En die pakte die direct bij de kraag en jij zult betalen. Terwijl we natuurlijk allemaal snappen dat hij ontzettende boter op zijn hoofd had. Er is ons zoveel vergeven. En ook dan is het belangrijk dat we voor onszelf vaststellen dat wij ook aan de andere kant van die brug stonden. En dat God ook ons door de onmogelijkheid heen moest redden. We zijn van dezelfde lap gescheurd als al die anderen, waarop we misschien recht zouden willen halen. Ook al snakken mensen naar recht, maar vergeten dat zo vaak het zoeken naar recht eerder uitmondt in wraak. Dat je zomaar gebonden kunt raken aan woede en frustratie. En dat je inderdaad ook zo gemakkelijk kunt vergeten. Ja, maar wat nou als God recht had gedaan? Alleen maar recht. Nou, had ik hier in ieder geval niet gestaan. En daarom is de liefde het alternatief, omdat het bevrijdt. Wel degelijk ook recht zoekt, maar de wraak bij God laat. Liefde die een brug mag bouwen van vergeving en verzoening. Om uit te reiken naar die ander. Ja, dat is inderdaad moeilijk. Maar is dat ook niet waar we mogen groeien? Zijn dat ook niet soms de inderdaad ingewikkelde lessen in afhankelijkheid die Jezus ons wil leren? En ik las ook bij het thema van jullie stap uit een aantal van die teksten die gingen over die storm. Waar Jezus ook zijn discipelen het meer op stuurde. Hij wist best wat er ging gebeuren. Maar ze moesten het leren. En juist groeien in de verdrukking. Op een gegeven moment moest ik even denken aan dit stukje wat we zo hebben gelezen. Over dat contrast tussen die eerste paar versen en dan het maar God. En toen moest ik denken aan iets wat ik heel lang geleden, toen ik nog een kleine jongen was, alles las. We hadden zo'n dagboekje en er stonden altijd een bijbelstukje in en er stonden zendingsverhalen in. En er stond een van de zendingsverhalen in, dat ging over Jesaja 53. En u kent wellicht dat hoofdstuk waar het gaat over dat hij om onze overtredingen is verwond. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En om dat persoonlijk te maken stond in het verhaaltje dat iemand aan, ik geloof dat het een scheepsknecht was of zo, de opdracht gaf. Hé jongen, maar vul nou eens je eigen naam in. Want dan ga je het echt voelen, dan ga je het echt beleven. Dus als je inderdaad leest, om de overtredingen van Martin is hij verwond. De straf die eigenlijk voor Martin was, die legde hij op hem. En dan wordt het iets heel anders. En toen dacht ik van, en als we dat nou ook eens hier doen? Hoe zou dat klinken? Als ik hier bijvoorbeeld zou zeggen, vanaf vers 1 van hoofdstuk 2. Ook met Jan Willem ging hij toch nog steeds goed om. Ook al had Jan Willem hem zijn promotie door de neus geboord en hem in een kwaad daglicht gesteld bij zijn baas. Zodat er nu heel wat mensen op zijn werk waren die hem met de nek aankeken. Maar Kees, omdat hij wist van de barmhartigheid van God en van hoe hij zelf vergeving had ontvangen, deed zijn uiterste best om Jan Willem nog steeds lief te hebben. Of ook Marijn probeerde ze nog steeds vriendelijke berichtjes te sturen. En ook een snap. Ook al was hun snapstreek inmiddels afgelopen. Want Marieke stuurde niks meer terug. Maar stuurde wel allerlei andere dingen. Op Facebook, op Insta. Maar Marijn probeerde toch lief te hebben. Toch vriendelijk te blijven. Omdat ze wist, ik ben niet wat zij van mij vindt. Ik ben wat Jezus van mij vindt. Dat is wie ik ben. En ze vond het heel naar. Maar die liefde gaf haar de kans om toch nog steeds een brug te bouwen. Bruggen bouwen is voor ons allemaal de opdracht. Bruggen bouwen richting mensen die misschien vroeger wel naar de kerk gingen. Of naar een gemeente. Maar met veel frustraties thuis zitten. Bruggen bouwen misschien wel naar mensen die inderdaad nog via de livestream meekijken. Maar waarvan we misschien wel in gedachten hebben van ja, zou dat echt nodig zijn? Misschien wel. Misschien niet. Of mensen die toch vast zijn komen te zitten in woede en bitterheid. En die eigenlijk gewoon heel erg vervelend zijn als je ze tegenkomt. En die zelf niet over de brug zullen komen. Maar naar wie wij een brug mogen bouwen. Of mensen die vastzitten in verdriet, daar volop door geraakt zijn. Ja, en soms kan het ook zijn dat je naast die ander bent. En dat je aan dezelfde kant van de brug staat. En dat je denkt van ja, maar laten we samen proberen die brug te bouwen. Naar nieuwe kansen, naar nieuwe mogelijkheden voor jou, omdat God ze jou wil geven. En daarin het voorbeeld te volgen van God, die in zijn grote barmhartigheid de ultieme brug gebouwd heeft door de onmogelijkheid heen, van hem naar ons, waardoor wij zeker mogen zijn van onze zaligheid, van eeuwig leven, van genade en van liefde en van zijn geest die ons daarin wil steunen. En we hebben het net gezien toen hier druk gebouwd werd, dat het soms best een puzzel kan zijn, dat bouwen. En dat je het ook samen moet doen. En daarom zijn we ook samen. Elkaar tot hand, voet. En soms is er even goed overleg nodig en kom je er even niet uit. Maar het is een opdracht die God ons geeft. En die uiteindelijk mag lukken. Omdat het zijn werk is. Omdat hij, zoals 2 Korinther 5 ons dat vertelt, ook ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. Om op onze beurt, in navolging van hem, uit te reiken naar de anderen.